gaan we het ook wel lezen uit 1 Korinthe 11. Vanaf vers 23 tot het einde. En met elkaar zingen uit Psalm 103. En daarvan het zevende vers. 1 Korinthe 11 vanaf vers 23. En zingen uit Psalm 103 vers 7. Geen vader sloeg met groter mededogen op het teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten, hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten en dat wij stof van jongs af zijn geweest. Psalm 103, vers 7. Vers 23 tot het einde. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Daarom zijn er onder u vele zwakken en kranken, en vele slapen. Want indien wij onszelf oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van den Heren getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Zo dan, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, verwacht elkander. Doch zo iemand hongert, dat hij te huis eet, opdat gij niet tot een oordeel samenkomt. De overige dingen nu zal ik ordineren, als ik zal gekomen zijn. Tot zover. Zullen we samen vragen om een zegen. Heere almachtige, heilige God in de hemel. Aan uw zegen is alles gelegen. Het hangt ook vanavond alles af van u. En daarom hebben we vanavond gezongen die belijdenis. Wij zijn zwak van moed, klein van kracht, stof. En daarom, o Heere, als u met ons zou doen naar onze zonde, als u met ons zou doen naar wat wij gedaan hebben tussen de vorige lezing en deze. Als u dan in het recht zou gaan treden en gadeslaan al onze ongerechtigheden, o Heere, wie van ons zou dan bestaan? Als u met ons zou doen naar wat wij verdiend hebben, o, dan zou de aarde zich moeten openen. En zouden we als Korach, Datan en Abiram moeten wegzinken. Eeuwig verloren moeten gaan. Maar ach, Heere, onze harten, we durven het haast niet te zeggen. En toch, de dichter zegt het en we fluisteren hem als het ware na. Maar nee, daar is vergeving. Altijd bij u geweest. Ach, lieve Heere, ach, dierbare Heere Jezus, ach, Heilige Geest, doe dan vanavond niet met ons naar onze zonde. Hoe zwaar, hoe lang wij ook uw wetten schonden, maar zie ons aan in het bloed van uw lieve Zoon. Zie ons aan in het bloed van Hem die geperst is, wiens bloed uit alle poriën van zijn lichaam kwam toen u, o God, de goddelijke toorn ging leggen op uw Zoon. O, doe vanavond zondaren de beker aan de mond zetten. Doe vanavond zondaren drinken van de wijn. Doe vanavond zondaren deel krijgen voor het eerst en weer opnieuw van dat reine bloed, wat wast en reinigt van alle zonden. O Heere, neem dan alles weg wat hinderen kan. Wilt u denken aan de kinderen, die vanavond ook opgekomen zijn, zelfs hele kleine kinderen. Wilt u geven dat het duidelijk mag zijn, dat het woord begrepen mag worden, maar boven alles door uw Heilige Geest mag worden toegepast, al aan de kinderhartjes. Want straks zal het zijn een schare die niemand tellen kan. Kleine en grote. Hele kleine. Ja, zelfs ongeboren kindjes die hier op aarde het leven niet mochten hebben. Ook daarvan zullen er straks zijn. Ja, zijn er nu al. Die jubelen voor uw troon. Bloempjes, heel klein, al ruw afgesneden in de baarmoeder, want het was immers een mensenrecht. Waardeloos op aarde gerekend, maar voor u zo waardevol, ontzaglijk waardevol dat u, o Heer Jezus Christus, ook voor die hele kleine kindjes aan het kruis bent gegaan. gewillig de schande hebt veracht, gewillig hebt geleden, gewillig hebt uitgeroepen, mijn God, waarom verlaat gij mij? Dat ook voor die hele kleine kindjes gelden mag. Het is volbracht. O God, wij dragen aan u op, ons land en ons volk. We dragen aan u op, het Amerikaanse volk, waarvan de president nu zelfs heeft gezegd dat er maar een noodtoestand moet worden uitgeroepen. Vanwege het feit dat jonge kinderen niet meer mogen worden vermoord. O God, waar gaat het heen? Hoe kunt u het aanzien, Heer? Het moet uw taai geduld zijn. Hoe durven we u te tarten? Wat is de mens? Maar gelukkig, Heer, gaat het vanavond niet over ons, maar over u. En gelukkig mag dat nog klinken. Ook in deze vakantietijd, als we velen weg zijn, als we velen hun vertier zoeken, misschien helemaal niet verkeerd, maar o God, hoe velen vergeten u. Vergeet u ze niet, Heere, grijp ze in hun hart, waar ze ook zitten, tot aan de stranden, in verre warme landen toe, waar de zonde wordt uitgeleefd. Grijp in, Heer, in de harten van onze jonge mensen. Dat ze niet dansend en springend de hel zouden instorten. Maar dat ze terug zouden mogen keren als verloren zonen en verloren dochteren. En tot u zouden mogen naderen met de belijdenis: ik ben het niet waardig om uw zoon genaamd te worden. Dat ze het zouden mogen ondervinden, uw grote barmhartigheid, in uw omhelzing. In de kussen van uw mond. Dat ze erachter zouden mogen komen. Dat u bij hun vertrek al een slachtoffer had klaargezet. Gemest. Opdat als ze zouden komen, er bloed zou zijn. Want zonder bloedstorting is er toch geen vergeving, Heere. Ach, Heere, we moeten maar stoppen. Er zijn zoveel noden. U kent ze wel en toch. Wij vragen ons, we vragen u, ontferm u over ons en over onze kinderen. Om Jezus wil alleen. Amen. We zijn nog steeds met elkaar op reis, kinderen. Met Christen, zoals jullie weten, hoe hij is vertrokken uit de stad Verderf. Hoe hij gegaan is, de weg tot aan het poortje, hoe hij door het poortje is heen gegaan. Hoe hij in het huis van uitlegger is geweest. En allerlei onderwijs heeft gehad en uiteindelijk aan de voet van het kruis gekomen is. We hebben gezien hoe hij daar het pak van zonde verloor. Hoe het wegrolde. Onderaan de berg in het graf. En hoe hij de weg mocht gaan van het smalle pad. De weg die al Gods kinderen moeten gaan. De strijd om in te gaan. En we hebben gehoord hoe hij op die weg de leeuwen is tegengekomen. En allerlei mensen die hem geadviseerd hadden om terug te gaan. Te gevaarlijk. Maar hij is doorgegaan. Door het geloof. Heeft hij zelfs vermocht om dwars tussen die leeuwen door te gaan. En uiteindelijk is hij gekomen bij het paleis Zielijkheid. En we hebben dat verteld, hè, hoe het paleis Zielijkheid door Bunyan wordt gebruikt als een beeld van de christelijke gemeente, van de kerk. En we hebben gehoord hoe hij daar aangekomen is en daar belijdenis heeft gedaan van zijn geloof. Belijdenis heeft gedaan van Gods handelen in zijn leven. Hoe hij daar uiteindelijk de gemeenschap der heiligen ondervonden heeft door samen aan de tafel plaats te nemen. En de vorige keer hebben we uitvoerig met elkaar stilgestaan door te kijken zo heel rustig. Wat zijn die mensen aan die tafel nou? Wat zijn dat voor mensen? Waarom zitten zij samen aan deze tafel? En we horen dat daar geen reden toe was. In de zin van dat het dezelfde karakters zouden zijn, of als ze dezelfde interesses zouden hebben, of allemaal uit hetzelfde land zouden komen, uit hetzelfde dorp. We hebben gehoord hoe ze komen uit alle landen, alle talen, alle naties, dat ze samen aanzitten aan deze tafel. En toen hebben we met elkaar uitvoerig stilgestaan bij de aspecten die de Bijbel ons aanreikt om te laten zien, wat is nu de bindende factor tussen deze mensen? We hebben gehoord dat ze allemaal wederom geboren zijn. Allemaal uit God geboren zijn. We hebben gehoord hoe ze allemaal met Christus verenigd zijn geworden. Hoe ze samen onderdeel geworden zijn van dat grote lichaam waar Christus het hoofd van is. We hebben gehoord hoe ze allemaal dezelfde vader hebben. We hebben gehoord hoe ze allemaal dezelfde woonplaats hebben. Binnen het huisgezin van God. En we hebben gehoord hoe God de Vader bijzonder voor hen zorgt. Hoe Hij zich over hen ontfermt, zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen. We hebben gehoord hoe ze allemaal deel hebben aan de kastijding. Want die Hij lief heeft, kastijdt Hij. We hebben ook gehoord hoe ze allemaal deel hadden aan de vertroetelende, vertroostende liefdesgemeenschap van God. Is Efraïm mij niet een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? We hebben gehoord dat vaders liefde zo groot is voor zijn kinderen, zoals de liefde van een moeder is voor een pasgeboren klein kindje. Ze kan er maar niet vanaf. Ze kan het maar niet loslaten. Ze moet er maar naar kijken en het beminnen. En allerlei liefdevolle woordjes tot dat kind spreken. Zo lief heeft God zijn kinderen. Dat deelden ze. Ze waren ook allemaal gekleed door de Vader. Ze waren allemaal versierd door de Vader. En uiteindelijk deelden ze allemaal in de belofte dat God voor hen zorgt. Want nu, we hebben toen gehoord hoe een van de zaken die de vaderliefde heeft uitgewerkt is, dat hij een maaltijd heeft bereid. Dat God voor zijn huisgezin een maaltijd aanricht en in die maaltijd er wijn is en brood. En we hebben toen met elkaar nagedacht over de vraag, welke beelden gebruikt de Heilige Schrift nu in het Heilige Avondmaal, de wijn en het brood. En we hebben met elkaar dieper nagedacht over de vraag, waar komt wijn dan vandaan? Uit uitgeperste druiven. We hebben gehoord hoe brood gebakken moet worden in het vuur. En toen hebben we gezien dat in sacramenten je altijd twee delen hebt. Je hebt het element, zoals bijvoorbeeld het brood. En je hebt het woord wat daarbij gevoegd wordt, de uitleg. En dat samen vormt het sacrament. Ja, dus het sacrament is het element en het woord. Dat samen is het sacrament. En toen hoorden we de hele diepe betekenis van die wijn. Dat ze uitgeperste druivensap is. Dat Christus met eerbied gesproken geperst is. Hoe word ik geperst? Hebben we hem horen uitroepen. We hebben gehoord hoe hij in de hof van Gethsemane, onder de toorn en de vloek van God, zo zwaar geperst is dat het bloed uit al zijn poriën kwam. Hij zweette grote druppelen bloeds. En dat het dat bloed is wat ons, als wij kinderen God zijn, en als we deel mogen nemen aan het heilig avondmaal, wordt aangereikt om daarvan te mogen drinken. We hebben gehoord hoe dat brood heen wijst naar het lichaam van Christus, wat onder de vloek en de toorn van God, onder de hitte van zijn gramschap, als het ware gebakken is, dat wij daarvan zouden eten en in der eeuwigheid niet meer zouden hongeren. Brood en wijn. We hebben toen met elkaar nog wat stilgestaan bij de handelingen die aan die tafel geschieden. Hoe de dienaar van het evangelie het brood neemt en dat breekt. En zo voor de ogen van al de aanwezigen wordt afgebeeld hoe hij zich heeft laten verbreken en laten verbrijzelen. Om onze hongerige zielen te spijzigen met zijn eigen lichaam. We hebben gehoord hoe de dienaar van het evangelie met de wijn schenkt en wil zo de straal zien. En daarin ons wordt afgebeeld hoe hij zijn bloed vergoten heeft voor de zonde. Heilzaam. We hebben toen met elkaar nog wat stilgestaan bij de vraag wat dan de nuttigheid is van dat heilige avondmaal. Dat het zielenvoedsel is. Dat het de gemeenschap met Christus versterkt. Dat het ons geloof versterkt. Dat het onderwijs is. Dat het tot dankbaarheid opwekt. En met name zijn we toen nog wat doorgegaan op het laatste. Dat het de gemeenschap versterkt. De broederlijke liefde versterkt. Zoals uit vele beziën één wijn en drank vliet. Zoals uit de vele graankorrels samen gepest, samen één brood wordt. Zo wordt de kerk bestaande uit vele delen toch één lichaam. De broederlijke liefde. Wel nu, ik las vandaag nog zo wat bij Rijl. En Rijl zei, er is op het gebied van het heilig avondmaal eigenlijk altijd strijd geweest. Hij zegt, en ik heb eigenlijk niet de hoop dat er voor de wederkomst van Christus aan deze strijd een einde zal zijn. En daarom, als we ook in de catechismusprediking zien, hè, dan gaat de catechismus over de paapse mis. Hè, en wat er allemaal misgegaan is rondom het heilige avondmaal. En ik denk soms dat het risico dan is dat we, als het over het avondmaal gaat, het altijd een soort negatieve lading heeft. Van wat is het dan wel en wat is het dan niet. En ja, dan ook nog dat hele schrikwekkende, hè, van een voorbereidingszondag, waarin dan heel zwaar wordt aangezet dat we toch moeten oppassen om ons niet een oordeel te eten en te drinken. En dan wordt het alles zo heel verschrikkelijk. Terwijl het toch de liefdesmaaltijd is. Terwijl het toch een gunst en een gave is van Christus aan zijn kerk. En daarom, ik heb vanavond niet de behoefte om in te gaan op allerlei dwalingen en allerlei dingen te weerleggen enzovoort. Ik stel voor dat we maar heel dicht blijven bij wat de schrift er ons van zegt. En de eerste vraag die we moeten stellen is, denk ik, is dat heilig avondmaal nou eigenlijk nodig? Want er zijn veel mensen, ook in onze kerken, die dat heilig avondmaal als iets zien wat zo ver weg staat, dat het helemaal los is geraakt van de prediking van het woord en van de heilige doop en dan het avondmaal. Dat is iets heel ver en heel abstract. En toch dacht ik, als we dan zo gelezen hebben in 1 Korinthe 11 en dan de 23e vers erbij zouden nemen, dan lezen we dat apostel Paulus zegt, want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb. Dat is al op zichzelf al heel opmerkelijk. Want Paulus heeft niet met de Heer Jezus gewandeld. Hij is niet bij de instelling van het heilig avondmaal geweest, zoals we dat bij de evangelisten lezen. En toch zegt hij heel expliciet, want ik heb van de Heere ontvangen. Dus God heeft het zo belangrijk gevonden, het heilig avondmaal, dat hij de apostel Paulus in het bijzonder nog eens een keertje de zaak van het heilig avondmaal heeft toevertrouwd, op het hart gebonden. Denk erom, Paulus, dat je aan de gemeenten waar je in mag prediken het heilig avondmaal een plaats laat hebben. Dat is al opmerkelijk, hè? Er staat dus niet, want ik heb het gehoord van de andere apostelen, maar de Heer heeft het zelf tot mij gezegd. En dat heb ik u ook overgegeven. En wat dan? Wel dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En dat maakt ook direct de volgende verse, waarin uitgelegd wordt hoe het heilige avondmaal door de Heer Jezus is ingesteld, heel erg zwaar. Waarom dan wel? Het is de laatste wilsbeschikking van Christus, vlak voor zijn sterven. Nou, ik denk, hè, als u, dat zult u allemaal wel begrijpen, dat als iemand sterft en nog de laatste zinnen van zijn lippen vloeien, waarin hij nog aanwijzingen geeft aan de oudste zoon om voor zijn moeder nog te zorgen. En de kinderen, denk erom kinderen, dat je dit doet en dat je God zoekt. En voor die laatste wilsbeschikkingen, daar hechten we heel veel waarde aan. Als er na het sterven nog een testament is met de wil van de overledene, dan staat dat boven alles. Buiten elk gekijf, toch? Vader had het zo gewild. En dat is wat we hier zien, wat Paulus hier als het ware neerzet. Hij zegt, wat ik u nu ga vertellen over het heilig avondmaal, dat zijn de woorden, dat is het testament, de laatste wilsbeschikking van de stervende Christus. Zo belangrijk is het. Niet maar een kleinigheidje, heel belangrijk. En wat houdt het in? Wat is de wilsbeschikking? Het is een bevel. Neemt, eet. Dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doet dat. Dat is een bevel. Zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Het is dus een bevel van de meester. En hoe kunnen we de meester meer eren dan te doen wat hij ons bevolen heeft. Juist zo die laatste wilsbeschikking. Het derde wat ons zou moeten aansporen, dus het eerste is dat God het nodig heeft geacht om het nog bijzonder expliciet aan Paulus mee te geven. Het tweede dat het dus de wilsbeschikking is van de stervende borg en zalig maken. En dan nog het derde wat toch ook een zwaar argument zou moeten zijn om het heilige avondmaal zeer te achten, is dat we lezen in Lucas 22, vers 15, dat de Heer Jezus zegt, ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten. Nou, dat is misschien wel het allerzwaarwegendste. Het heilige avondmaal is dus niet in de eerste plaats voor u, christen, maar het is in de allereerste plaats de hartelijke liefde en de hartelijke begeerte van Christus zelf. Ik heb zeer begeerd. Ik heb begerende begeerd. Alles in mij heeft erna verlangd om dat heilig avondmaal met u te eten. En dan nog het laatste. Misschien zegt een kind, ja goed, dat is dan begrijpelijk, maar moet dat dan ook altijd door blijven gaan? Jazeker, dat lezen we in 1 Korinthe 11 ook, in het 26e vers, deel B. Zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Dus de zaligmaker wil ons vinden als hij komt, al zodoende. Betere omstandigheid om hem te ontmoeten. Heerlijker situatie als de wolk verschijnt en Christus wederkomt. Dat we doende zijn wat hij bevolen had. Dat we aan de disch des verbonds zitten. En de wijn drinken en het brood eten. En de tranen over onze wangen biggelen. En we hem zo lief hebben en zo beminnen. En hem gehoorzaam zijn. Want u had het ons bevolen dat hij dan komt. Verkondigt de dood des Heren. Wat is verkondigen? Kanttekeningen geven daar duidelijk antwoord op. Verkondigt de dood des Heren, dat is overdenk. de dood des Heren. Dus neem plaats aan het avondmaal. Eet en drink en laten uw gedachten overdenken wat hij deed. Tweede, zeggen de kanttekeningen, geloven. Gelovend eten, dat is zo waarachtig als ik dit brood in mijn mond mag hebben, ik zo waarachtig deel heb aan het lichaam van Christus en zo ook met de wijn. En zeggen de kanttekeningen, dus overdenkend, gelovend en met dankzegging belijdend dat de Heere Christus voor ons gestorven is. Om ons van de eeuwige dood te verlossen en zalig te maken. Dat is wat Christus heeft gewild. Doe dat tot mijn gedachtenis. Doe dat, overdenk mijn dood. Zoals ik het voor u deed. Geloof het dat ik het voor u deed. Dank mij ervoor dat ik het voor u deed. Dat Christus voor ons gestorven is. Dat hij onze dood verslonden heeft tot een eeuwige overwinning. Dat is de wil van de Meester. Zouden we dat dan niet doen? Zouden we dan dat wat hij zo expliciet van ons heeft gevraagd, ons heeft geboden, zouden we het dan niet doen? Onmogelijk toch? En dan toch, doet zich die vraag voor, maar kunnen we dan zomaar aangaan? Kunnen we dan zomaar aan dit heilig avondmaal aangaan. Als we dan kijken, 1 Korinthe 11, vers 27 tot of 27 en 29, dan lezen we het volgende. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet, of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf in een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Dus terwijl we worden als het ware gaande worden gemaakt door de heerlijke zaken die in het heilig avondmaal opgesloten zijn, ontmoeten we ook direct een hele indringende waarschuwing dat het schijnbaar mogelijk is om onwaardiglijk dit brood te eten en deze drinkbeker te drinken. En zoals degene die dat waardiglijk eten en drinken, voor diegene is het lichaam en het bloed des Heren hun verlossing. Zo is voor degene die het onwaardiglijk eten en drinken, maakt het onschuldig aan het bloed en het lichaam van Christus. Dus wie waardiglijk eet mag geloven, dat deed ik voor u. Ik stierf in uw plaats en daardoor verslond ik uw dood. Nam ik uw schuld op mij. Maakte ik u zalig. Maar wie onwaardiglijk eet en drinkt, die heeft nog steeds de schuld op zich. Heeft nog steeds de dood in het vizier. Maar daarbovenop komt dan nog dat we dan deel krijgen aan de dood van Christus. Oftewel, dan worden we daders van zijn dood. Dan worden we dus niet deelgenoot van wat hij daarmee verwierf. Maar dan worden we zoals Petrus op de Pinksterdag tegen de Joden zei, die gij gekruisigd hebt, dat hebt u dan op uw naam staan. En daarom is het heel belangrijk om vanavond toch ook stil te staan bij de vraag. En wat is dan waardiglijk eten en waardiglijk drinken? Toch wel. Wel nu, de kanttekeningen helpen ons ook vanavond weer Als het gaat over de vraag, wat is onwaardiglijk eten? We zeggen de kanttekeningen, dat geschiet wanneer de personen niet rechtgesteld zijn die ten avondmaal gaan. Dus degenen die tot het avondmaal komen zijn niet rechtgesteld. En dat uitzicht dan in twee sporen. Het eerste is, zijn de of openbare ergerlijke mensen. Dus er is een deel van die mensen die daar dan komt zonder goede voorbereiding, omdat ze openbare ergerlijke mensen zijn. Die moeten daarvan geweerd worden. Of een deel wat niet openbaar ergerlijk is, maar bedekte huichelaars. Die in twist staan met hun naasten. Met haat, nijd, gierigheid en ongerechtigheid beladen. Dus, onwaardiglijk eten kan op twee manieren. Door openbaar in de zonde te leven of door bedekt in de zonde te leven. En dan expliciet, nou, zijn hier een aantal zaken genoemd. Haat en nijd en gierigheid en ongerechtigheid. Maar het Heilige Avondmaalsformulier geeft nog veel breder. Hè? Dat al degenen die zich door de navolgende ergerlijke zonde besmet weten, niet mogen toegaan. Dat is het eerste deel. Maar er is nog een tweede deel. Ook wanneer de gelovigen zelf zich daartoe niet behoorlijk hebben voorbereid. Of met behoorlijke aandacht hetzelfde niet nuttigen. Dus niet alleen degenen die helemaal niet in Christus zijn en toch willen komen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Maar ook Gods kinderen eten zichzelf een oordeel als zij zich niet behoorlijk bereid hebben. Als er geen behoorlijke voorbereiding aan vooraf is gegaan. Als we even teruggaan naar het 27e vers. Hè, zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Wat betekent dat schuldig te zijn? Wel, zeggen de kanttekeningen, dat wij dan de tekenen van het lichaam en bloed van Christus misbruiken en smaadheid aandoen. Want als wij openbaar in zonde leven en dan toch deelnemen aan het Heilig Avondmaal, dan kijkt de wereld toe en die zegt, dat is vreemd. Je kunt deze koning dienen. Deze koning is een heilige koning. En tegelijkertijd vindt deze koning het schijnbaar goed dat je in de zonde leeft, openbaar. En daarmee wordt zijn naam smaadheid aangedaan. En wordt het Heilig Avondmaal misbruikt. En datzelfde geldt ook voor Gods kinderen. Als zij niet goed voorbereid ten avondmaal komen. Bijvoorbeeld, ja, dat zij de hele week met allerlei dingen bezig zijn geweest. Behalve met de voorbereiding. En hun kinderen hebben dat gezien. Of hun vrienden hebben dat gezien. Want ja, dat kind van God kwam nog op de verjaardag. En was nog een avondje uit. En zaterdagavond was er nog visite. Gezellig. Nou, en toen zondag was het avondmaal. En toen kwam die persoon zomaar aan. En dat wekt de indruk dat het schijnbaar niet zo heel erg belangrijk is. Hè? Als er een bruiloft komt in de familie, dan is moeder al weken bezig met het kleren voor de kinderen. En alles voorbereiden. En alles in het teken van de bruiloft. En deze bruiloftsmaaltijd zou dan zonder enige voorbereiding, zonder enige investering, zonder dat er iets voor gelaten hoeft te worden, kunnen worden bezocht. Daarmee wordt het kleiner gemaakt. En dat is God niet welgevallig. En daarom in het 28e vers staat, maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Dus er is zelfbeproeving nodig. Zelfonderzoek. Waar bestaat dat zelfonderzoek uit? Ik zou graag een aantal punten die Calvijn aanraakt in een boekje over het heilig avondmaal zo willen delen. Het eerste zegt hij, het is noodzakelijk voor u tot het heilig avondmaal komt, dat u erkent en van overtuigd bent dat u dat heilig avondmaal nodig hebt. Nou, dat is direct al een hele zware, hè? Want de vorige keer over gehad. Hoe weinigen, ook van Gods volk, zijn ervan overtuigd dat ze het nodig hebben. Zoals Calvijn zegt, zoals u het natuurlijke eten en drinken niet kunt missen, dan sterft u. Zo kunt u de wijn en het brood niet missen, anders sterft uw ziel af. Ja, u zegt, dat kan niet helemaal. Nee, maar het gaat erom, dan komt u in dodigheid. Zo belangrijk is dat. De nuttigheid van het heilig avondmaal. Dat we daarna verlangen, dat is het eerste wat nodig is. En hoe kunnen we dan tot dat verlangen komen? Wel, zegt Calvijn, dan moet u maar een ogenblikje tot uzelf inkeren. Kijk eens een ogenblikje naar binnen. Onderzoek eens wat er in u is. Wat er in uw hart woont. Wat hier in die slangenkuil huist. Aan haat. Aan ongerechtigheid. Aan gierigheid. Aan boosheid. Aan vijandschap. Aan geneigdheid om God en onze naasten te haten. Dat woont in uw hart. Ook in het hart van een kind van God, jazeker. Dat woont in ons hart. Hij zegt dan, als u daar een ogenblikje in kijkt, dan zult u geraakt worden door onrust en gefolterd worden. Leeft dat in mijn hart? Oh, vreselijk. Het tweede, dan moet u onderzoeken of u eigenlijk één kruimel eigen gerechtigheid kunt vinden, waarmee u voor God kunt bestaan. Dus u hebt dat boze hart. En de tweede vraag is, heeft u nou iets om God te behagen? Heeft u iets om uw zonde weg te wissen? Heeft u iets om uw schuld te betalen? Hij zei, nee, er is niemand onder ons die ook maar één kruimel gerechtigheid in zichzelf zou kunnen vinden. Integendeel. Wij zijn geheel vervuld van zonde. En ongerechtigheid. En daarom zegt hij, is er helemaal geen aanklager nodig buiten ons. U hoeft alleen maar te luisteren naar uw eigen geweten. Naar uw eigen conscientie. En die is danig in staat om u te veroordelen om wat er in uw leven is aan zonde. En om wat er in uw leven niet is aan gerechtigheid. Waaruit dus volgt, ten vierde, zegt Calvijn, dat de toorn van God u dus moet raken. En dat er niemand van u is die aan deze toorn van God en dan dus de eeuwige dood kan ontkomen. Hij zegt, als u niet slaapt en niet stomzinnig bent, dan moet u deze vreselijke overdenking, die moet u dan wel tot een voortdurende hel zijn. Dat moet u kwellen en folteren. Dat u in het gericht van God niet kunt komen. Dat u aan deze veroordeling niet kunt ontkomen. En dat u op de afgrond van de dood afreist, tenzij God u ten goede daaraan ontrukt. Nou, misschien voelt u het al, kind van God, en zegt u, het begint al helemaal, en trouwens de onbekeerde al helemaal natuurlijk, wordt helemaal onrustig van binnen. Want ik heb alleen maar zonde en geen gerechtigheid. En nou is God zo rechtvaardig, nou moet hij mij verdoemen vanwege mijn zonde. Ja, ik ben toch bekeerd, nou kijk eens naar binnen dan. Is het echt zo bekeerd van binnen? Is het allemaal al beter geworden, netter? Kun je al voor God bestaan? Onzin. Je kunt helemaal niet voor God bestaan. Je bent één brok zonde. En dan nog iets, zegt Calvijn, dan moet u daarna eens naar uw lichaam kijken. hoe broos dat eigenlijk is. Als er één impuls in uw hersenen niet komt, klopt uw hart niet en sterft u. Hij zegt, als u daarna zou kijken, dan wordt u met droefheid en angst overweldigd. Ieder ogenblik te kunnen sterven, God te ontmoeten en dan een hart vol zonde en geen gerechtigheid voor God. En nou, dat is voorbereiding. Dat is voorbereiding. Dan kun je toch geen ogenblik meer slapen. Je kunt er geen ogenblik meer lachen. Ik zo, Heer. Kan ik ieder ogenblik sterven? Ga ik dan voor eeuwig naar de hel, Heer? Daar eens over nadenken. Om voor eeuwig verloren te gaan. Denk alleen eens na over zo'n tekst in de buitenste duisternis. Alleen dat. Spreken we nog niet over vlammen en over een worm die niet sterft en een vuur dat niet uitgeblust wordt. Nou, alleen de duisternis. Eeuwig in de gitzwarte duisternis. Eeuwig zonder God. Zonder de zon. Zonder liefde. Spreek ik nog geen eens over de duivelen die u zullen kwellen. En niet eens over uw geweten wat zal wroegen van binnen. Alleen dat toch. Zou je niet beven, sidderen, wanhopen? Hoe moet het ooit goed komen? En dan, zegt Calvijn, dat is voorbereiding. Dan wijst ons de Vader op Christus. Zo leven wij in grote droefheid en angst, in gedurige vrezen en benauwdheid, terwijl ons geweten ons aanklaagt, de Satan ons benauwt, de dood ieder u wenkt. En in deze toestand is het onze hemelse Vader, die ons in het heilig avondmaal wijst op onze Heer Jezus Christus. Zie eens, gekruisigd voor dat hart. De gerechtigheid aangebracht die u niet hebt. De dood waar u ieder ogenblik in vreest te storten vanwege dat broze lichaam, heeft hij verslonden tot een eeuwige overwinning. Waarin wij hem zien, zegt Calvijn. Hoe hij gestorven is om ons te verlossen van het eeuwig verderf. Hoe hij ons herstelt tot in de eeuwige heerlijkheid. Zo stuurt en leidt ons de Vader in het avondmaal tot Christus, om ons te verzekeren dat welke ongerechtigheid er ook nog in ons zij, de Heere niet nalaat om ons te kennen en ons aan te nemen, dat hij ons houdt voor rechtvaardigen, dat hij niet zal nalaten om ons in de eeuwige heerlijkheid te brengen. Heerlijke, ziet u hoe nuttig die voorbereiding is. Als u niet voorbereidt, dan gaat u aan het avondmaal, maar toch bekeerd. En die gelooft het ook en de dominee heeft er ook een goed gevoel bij. En zelf denk ik ook dat het wel gaat. Nou ja, avondmaal, dan zult u weinig vrucht hebben. Maar als u gaat als een ter dood veroordeelde, met een hart vol zonde, zonder enige gerechtigheid. En u neemt plaats aan die disch des verbonds. En u ziet wijn. Het bloed van Christus wast en reinigt van alle zonden. Je zou toch wegzinken. En het brood dat gebroken wordt voor je hongerige ziel. Dan heeft het avondmaal nut. En ik hoop dat het u opgevallen is. Ik heb heel veel voorbereidingspreken gehoord in mijn leven. Ik doe het niet lelijk over wie dan ook. Moet u niet echt niet denken. Maar hoe vaak gaat het niet over de vraag. Bent u goed voorbereid? Heeft u dat? Heeft u gevoelig zus? Heeft u dat meegemaakt? En dan komen we in onszelf en dan blijven we graven en zoeken tot we iets hebben waarmee we kunnen. Maar het is heel iets anders. Calvijn slaat ons alles uit handen om ons als een totaal verloren zondaar met lege zakken tot dat avondmaal te doen kruipen om alles van hem te krijgen. Dat is het. Dus voorbereidingsweek is niet een hele week poetsen. In de hoop dat het zo mooi wordt dat Christus je wel kan ontvangen. Week van voorbereiding is afbraak. Tot je als een verloren zondaar. Misschien wel door je vrienden op een beddeke aan zijn voeten gelegd moet worden. Omdat je nog geen been hebt om op te staan. Dat is het. Dat is het. Kijk, en dan begrijp je toch wel dat je dat niet droog kan houden aan dat avond. Altijd wel wil blijven zitten. Toch? Dat nare moment dat de dienaar zegt: u moet weer weg. U moet weer. Ach, kun je niet blijven? Nee. Maar hij heeft wel gezegd: doe dat steeds weer opnieuw. Totdat ik kom. En dan zal ik die wijn nieuw met u drinken. Straks vangt dat heiligavondmaal weer aan. Met weer allemaal verloren zondaren. Maar dan stopt het niet meer. Dat is heerlijk, hè? Toch. Dan stopt het niet meer. Dan gaat het eeuwig door. Eeuwig met hem drinken. Met hem eten. Eeuwig in hem verlustigen. Tot zover Calvijn over de voorbereiding. Ik stel voor dat ik u ook nog iets voorhoud wat onze kanttekenaren daarvan zeggen. Zomaar heel kort. Een ieder onderzoeken zijn gemoed en conscientie, zijn geweten. Of hij ook in zijn hart gevoelt een recht leedwezen en droefheid over de zon. Kind van God, als je aan het avondmaal komt en je bent niet verdrietig over je zonde. Je hebt de tijd niet genomen om te overdenken wat die zonde van u de borg heeft gekost. Als u niet de moeite hebt genomen om al gravend en biddend in zijn woord te mogen naderen tot de voet van het kruis. Om te zien dat de zonde van u de spijkers in zijn handen zijn en de doornen in zijn hoofd. Als u zo lui was en zo vatzig om daar niet eens over na te willen denken, kom dan niet. Kom dan niet. Of u in uw gemoed, in uw conscientie berecht overtuigd bent. Leedwezen hebbende over uw zonde. Maar dat niet alleen. Als ook een vast geloof en vertrouwen op de verdiensten van Christus. Dus ja, u komt moede, arm, naakt. En toch het vertrouwen. En toch het vaste geloof dat al mijn zonden mij om Christus wil vergeven zijn. En daarboven, daar nog bovenop, een ongeveinsd voornemen. Om de zonde nog meer en meer af te sterven. En in een nieuw godzalig leven voor God te wandelen. Dat kan niet anders zijn. Als je aan die tafel gezeten en gezien hebt wat het hem gekost heeft. Dan kan het niet anders dat er een hartelijk voornemen geboren wordt. Om van nu voortaan heilig voor hem te leven. Om van nu voortaan godzalig te wandelen. Om van nu voortaan nooit meer één zonde te doen. Toch? Dat is toch het verlangen? Mag ik die vragen stellen? Als je nou genade beleidt te hebben. Stel nou toch eens voor dat de Heer vanavond zou zeggen. Als u nou alles geeft wat u hebt. Uw geld. Uw huis. Uw auto. Uw baan. Uw carrière. Moet je alles aan mij geven. Dan krijg je één ding voor terug. Dan dat je heilig voor mij zou kunnen leven. Zou je het willen? Zou je alles willen geven? Om niet meer te hoeven zondigen? Ach, toch. Dat is het toch. Neem alles maar, Heren. Als u die lust tot die zonde zou wegnemen. Dat is het verlangen. Alleen dat vraagt de Heren niet. Weet u hoe je daartoe kan komen? Door te sterven. En daarom wordt dat verlangen soms geboren om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Want dan hoeft het niet meer. Dan hoeft het niet meer. We komen daar later wel op als de Heer het geeft. Hè? Na deze maaltijd in het paleis, dan gaat Christus de vallei van de verootmoediging in en daar ontmoet hij Apollyon, dat monster, die duivel. En wat wil Bunyan ons daarmee laten zien? Wel, daar waar zoveel van Christus genoten is, wordt het altijd opgevolgd met heel veel strijd. En heel veel verleiding. En heel veel verzoekingen. En dan kom je er weer achter, hè. Dat hartelijke verlangen aan de tafel zondag. Om nooit meer te zondigen. Kan uitmonden in maandag in zondeval. Echt waar. Met eerbied gesproken, met het brood nog in de mond. Zijn we in staat om onze meester te verloochenen. Met de belijdenis nog op onze lippen. Ik heb u lief, omdat u mij eerst hebt lief gehad, zijn we 5 minuten later in staat om te zeggen, ik ken de mens niet. Echt waar. Echt waar. En daarom, hè, als zo in die dagen na dat avondmaal het weer helemaal misgegaan is, zou dan het verlangen weer niet geboren worden, kunnen we dan misschien niet zondag nog eens avondmaal houden? Om weer als een verloren, ellendige zondaar er weer naartoe te kruipen en te zeggen, ach, ik heb alles weer verzondigd, Heer Jezus. Zeg nog eens tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. En nou ben ik weer zo diep gevallen de afgelopen week. Wil u dat nou niet alleen maar zeggen, maar het nou ook weer betekenen en verzegelen. Laten zien voor mijn ogen, dat deed ik voor u. Begrijpt u? Begrijpt u? Ja. Dat zijn de stukken. Dat is de voorbereiding. Dat zijn ook de stukken die we in het voor ons bekende avondmaalsformulier terugzien. Kort nog hoor, samengevat, 3 stukken. Onze beproeving bestaat uit 3 stukken. Ten eerste, bedenken iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. Ziet u? Dus de week van voorbereiding, dan neemt u de tijd om te bedenken, overdenken uw zonde en uw vervloeking. Dat heb je misschien nog nooit gehoord, of misschien denk je ook dat is rarigheid, maar echt waar, zegt ons formulier, ga daar maar eens over nadenken, dat is de eerste. Ten andere onderzoeken een iegelijk zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus gegeven zijn, dat is die zonde. En dan datgene wat u niet had, hè? Die gerechtigheid. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen als had hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht. En dat laatste, ten derde, onderzoeken een iegelijk zijn consciëntie of hij ook gezind is om voortaan in zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen. Om voor zijn aangezicht oprecht te wandelen. Op alle geveinsdheid. Dat veinzen, hè, dat vroom doen, netjes zijn, de beste zijn. Dat allemaal niet meer te doen, dat veinzen wegdoen. En alle vijandschap en haat en nijd van harte af te leggen met een ernstig voornemen om nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met de naaste te leven. Alle dan, zegt het formulier, die al zo gezind zijn, dus een hart vol zonde, geloof in Jezus Christus en een hartelijk verlangen om heilig voor hem te leven, die zo gezind zijn, wil God gewisselijk zeker te weten, in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Die zijn welkom bij hem. Om te voorkomen dat we volgende week er nog een lezing aan moeten wijden, wil ik nog in hele korte trekken nog een paar zaken benoemen. Paulus zegt in 1 Korinthe 11 vers 29, want wie onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf in een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Kanttekeningen zeggen, degenen die van het heilig avondmaal nemen terwijl ze huichelaars zijn, die zullen eeuwige straffen ontvangen. Maar de gelovigen die het heilig avondmaal onwaardiglijk gebruiken, ontvangen tijdelijke kastijdingen. Moet je niet vergeten. Dus onwaardiglijk, zonder rechte voorbereiding, deelnemen aan het avondmaal, geeft eeuwige straf voor degene die Christus niet kennen, maar geeft tijdelijke kastijdingen voor degene die wel degelijk in Christus geloven, maar slordig komen. En daarom die bijzondere teksten in 30ste versen. Daarom, vanwege dat slordige gebruik van het heilige avondmaal, zijn onder u vele zwakken en kranken en vele slapen. Slaap is een ander woord voor gestorven zijn, in dit geval. Ik geef het u mee uit de liefde van mijn hart. Slordig handelen met het heilige avondmaal zorgt voor de gemeente van Christus, voor de gelovigen, dat velen zwak zijn. Dat er veel zieken in de gemeente zijn. Dat er velen in de gemeente sterven. Ons handelen met het heilig avondmaal, ik heb er geen woorden voor hoe ik het moet zeggen, maar hoe wij met het heilig avondmaal omgaan, wordt één op één gekoppeld aan het welvaren, ook in tijdelijke zin, van de gemeenteleden. Lichamelijke, psychische, geestelijke zwakheden, krankheid, ziekten in de gemeente, veel sterfgevallen in de gemeente zijn kastijdingen van God de Vader voor zijn gemeente, waar met zijn heilig avondmaal wordt omgesprongen zoals hij het niet heeft gewild. Dat zeg ik niet, dat staat hier. Hè? Laten we er alsjeblieft notie van nemen. En toch Paulus dan, hè? Toch nog een pastorale noot, vers 32. Maar als wij dan geoordeeld worden, als we dan in de gemeente getuchtigd worden, in ons eigen leven getuchtigd worden met zwakheid, ziekte, sterfgevallen, zo worden de gelovigen van de Heere getuchtigd. Toch lief. Zelfs al die kastijdingen zijn tuchtigingen van de Heere, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. God de Vader wil dat zijn kerk zalig wordt. En dat zouden ze zelf verhinderen, indien het kon, door slordig om te gaan met het heilige avondmaal. En daarom tuchtigt de Heere zijn kerk. Met allerlei tegenspoeden van de Heere, opdat ze niet zouden doorgaan in die wandel en verloren zouden gaan. Misschien zegt u, nou ja, ik kan dat wel slecht geloven. Nou, laten we dan de kanttekeningen maar lezen. Van de Heere getuchtigd. Eerstelijk, dat zulke plagen geen straffen zijn, maar vaderlijke kastijdingen of tuchtigingen. Ten tweede, dat zij tot een goed einde van God toegezonden worden, namelijk tot onze zaligheid, opdat wij daardoor tot ware bekering gebracht worden en met de goddelozen niet verdoemd worden. Ziet u, zondag 10, ziekte en gezondheid, voorspoed, tegenspoed. Als door zijn vaderlijke hand ons toekomt, de vader kan in zijn christelijke gemeente soms zware tegenspoeden aanreiken en zeggen: dat doe ik tot uw nut. En dan in het bijzonder rondom het heilig avondmaal. Niet als straf. Want hij handelt nooit met ons naar onze zonde, toch? Hoe zwaar, hoe menigmaal we ook zijn wetten schonden. Hij straft ons wel, maar naar onze zonden niet. Voor kinderen is straf meestal, ja, dat is lelijk en dat is slecht bedoeld. Hè? Dat slaat van je af, straf. Maar dit is Gods tucht. En tucht is in de Bijbel altijd medisch. God tuchtigt zijn kerk om ze te trekken naar zich toe. Laten we daarom met elkaar wederkeren tot de Heer. Laten we op onze knieën gaan. Laten we onszelf onderzoeken of we het heilig avondmaal gebruiken zoals God het heeft gewild. Of zou het kunnen zijn dat ons leven, ons geestelijke leven, het gemeentelijke geestelijke leven, karig is, omdat we het weinig of niet gebruiken. Zou het kunnen zijn dat er oordelen liggen op ons volk, op ons land? Ik ga iets zeggen, dat moet u me maar niet kwalijk nemen. Want zou het kunnen zijn dat de grote hoeveelheid gemeenten die in de tijd van corona het heilig avondmaal niet hebben gehouden, grote zonden hebben begaan. Wij en onze vader. Zou het kunnen zijn dat er oordelen op onze gemeenten liggen? Ik weet van gemeenten, ik weet van predikanten die publiekelijk schuldbelijdenis gedaan hebben met hun gemeente. Voor God. Dat ze in coronatijd deze inzettingen van God niet gehouden hebben. En die hebben als kerkraad en gemeente en predikant schuldbelijdenis voor God gedaan. Dat is altijd de weg om weder te keren van onze boze wegen. Zullen we wederkeren tot de Heer? Zullen we wederkeren tot zijn woord? En als u een kind van God bent, laat het nooit zo zijn dat u zonder voorbereiding tot het heilige avondmaal komt. Maar laat het ook nooit zo zijn dat de meester roept, dat de meester zeer begeerig is om u te ontmoeten en u niet komt. Laten we eindigen. Heren, ach, wat is uw woord toch indrukwekkend. Wat grijpt uw woord ons dan soms als naar de keel. Wat ontwringt uw woord aan ons hart dan een belijdenis? Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Wij en onze vaderen tevens verzuimend alle trouw en de plicht. En daarmee vergramden wij God, de God des levens die zoveel wonderen had verricht. Heren, wij belijden onze zonde. Wij willen wel graag belijdenis doen van onszelf, van ons gezin, van onze gemeenten, van ons land. O Heere, wij hebben gezondigd. Wij hebben u verlaten. Geef toch een wederkeer, Heere. Alsjeblieft. Geef toch alsjeblieft dat uw oordeel niet hoeft te zijn. Dat u uw geest nog meer en nog meer gaat onttrekken. Wat houden we dan over, Heere? O, keer toch eindelijk, Heere, toch weder. Vergeef ons al onze schulden. Vergeef ons al het tekort ook van vanavond, Heer. Maar zegen het uwe. Paar uw geest aan de woorden. Ook in de harten van de kinderen. Wij vragen het van u, Heer. Wilt u ons veilig thuisbrengen? Mogen we elkaar volgende week weer in gezondheid ontmoeten? Geef toch het besef dat de dood niet op vakantie gaat. Geef toch het besef dat de duivel niet op vakantie gaat. Geef toch het besef, Heere, dat de dood iedere uur wenkt. Geef toch het besef dat we niet kunnen zonder uw woord, zonder uw dienst, zonder uw sacrament. O Heere, bekeer ons, dan zullen we bekeerd zijn. Om Jezus wil. Amen. Laten we met elkaar zingen. Psalm 101. Vers 2. Ik zal met verstand de weg betreden der vromen. Wanneer zult gij mijn bond, God, tot mij komen? Ik zal doen zien in al mijn huisbeleid de oprechtigheid. Psalm 101, vers 2.